Goeiemôre, hartlik. Goeiemôre, hartlik welkom in die erediens vanoggend. Ek sien daar is ook 'n paar gaste in ons midde. Hartlik welkom. En mag ons allemaal samen mooi erediens hê tot eer van God. Die afkondigings is soos volg. Vandag is die eerste kollekte bestem vir die kerk en die tweede kollekte vir sending. Vanweer die periodieke aftrede van broeder Jouke de Haan as oudeling, vra die kerkraad name van persone wat geskik geacht word vir die ambt van oudeling, punt. Name verkieslik met motiverings kan voor of op 1 november by die Scriba ingedien word. Dan op versoeke afkondiging, die Laudate Dominum Koor nooi allemaal hartlik uit na 'n uitvoering wat as die Here wil gehou word op saterdag aand 2 november om 7 uur by die VGK Pretoria. Die tema van die uitvoering is aan hulle behoort die koninkryk. En daar is ook samensang op die program. Toegang is gratis en 'n deurkollekte sal gehou word. Na die tyd sal daar verversings wees. En ek wil ook graag net die groete oorbring van die gemeente in Robertson. Ek was laas week daar in die gemeente en dit was mooi om die jong gemeente wat nog nie so lank gelede ontstaan het te sien. En hulle toewijding aan die Here, dit was wonderlik. En dit is goed as ons hulle bly ondersteun, denk ek. Laat ons saam gaan staan en ons aandag op die Here rig. Ons bely dat ons van God afhankelijk is. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. God groet ons genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Laat ons nou saam sing, Psalm 46. God is het toevlug in die nood. Dit herinner ons aan die lied van Luther. Hierdie week is dit hervormingsdag. Ons gaan in hierdie dienst aandacht aan haar gee. Psalm 46 sê onder andere, God is een rotsburg en ons kan by hom skuil, selfs teen Gods oordeel. Hy is ons vesting. Laat ons vers 1, 4 en 6 sing.
Oh,
Ons gaan nou saam luister na die 10 gebooie, wat die reël is vir die verbond met God. En laat ons daarbij onthou dat Jezus dit vervul het door sy gehoorzaamheid, zodat ons dit nie meer moet doen om nader aan God te kom nie, en door om aanvaard te word nie. Dit het Jezus volledig gedoen vir ons, maar ons hou hierdie gebooie uit dankbaarheid en om die Here te eer, om ons lewens aan hom toe te wy, en so die liefdesgebod op te volg, dat ons God lief het en ook ons naaste. Laat ons so na die wet luister. Toe het God al hierdie woorde gespreek, en gesê, ek is Yahweh, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis, uitgeleid het. Dit begint dus met die redding, wat God al klaar vir hulle gegee het. En dan kom die 10 gebooie. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, Yahweh jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Die vierde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, die derde, excuus. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat Yahweh jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Dan wil ek nou die skuldbelijdenis lees en ek stel voor dat ons dit saam so belei en dat ons daarvoor gaan staan. En hiermee erken ons skuld en voor die Here. Heilige God, ons belei dat ons in sonde gebore is en elke dag sonde doen. U weet wat ons gedoen het. U weet selfs wat ons in ons harte vir mense weggesteek het. Ons het vooral teen u gesondig. Ons het ons eie begeertes en ons eie wil gevolg. Ons het ons gawes en geleenthede om u te dien gemors. En ons het u nie met ons hele hart lief gehad nie. Vader in die hemel, ons vra nederig dat u ons genadig sal wees. Vergeef ons sondes en was ons met die bloed van uw Seun Jezus Christus. Ons belei dat ons niks vir u kan aanbied nie. Ons kom na u toe alleen in die naam van Christus. Hy is ons gerechtigheid en heiligheid. Heilige Gees, u wat Here is en lewend maak, ons vra dat u ons harte sal vervul en ons nuut sal maak. Leer ons om u wil lief te hê en om die sonde te haat. Gee ons die begeerte en vaste voorneme om Jezus te volg en elke moment vir hom te leef. Amen. Mag ons ook die genadeverkondiging hoor van Romeine 1 vers 16 en 17. Die woorde wat vir Luther met die oog op die reformatie baie beteken het. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die gerechtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Laat ons nou in antwoord daarop sing, Psalm 146, vers 1, 3 en 8. U mag maar weer gaan sit. En Psalm 146, daarin besing ons dat ons baie redes, die psalm noem dit stof, redes om God, dat ons baie redes het om God te prijs, en dat God ons toevlug is. En je kan dit ook als die oud-testamentische verwoording lees van die rechtvaardiging van die geloof door Jezus alleen, dat Hij ons toevlug is. Laat ons dit op die manier ook zingen, Psalm 146. Laten we samen ons neerbuigen voor God in ons gebed. Vader in de hemel, ons dank u voor uw liefde. Ons dank u dat u zondaars lief heeft. En niet gezoek hebt voor mensen wat volmaak en perfect is niet. Maar dat u uzelf neergebuig het naar hierdie wereld, naar die mensheid wat u gemaakt het, wat volledig in zonde geval het. En dat u dit uit liefde gedoen het, niet omdat daar enige rede in ons was nie. En Heere, dit gee ons vrijmoedigheid om naar u toe te komen, ook wanneer ons gesondig het. Ons wil graag u weer vereer, samen als gemeente. Ons wil ons neerbuig voor u in aanbidding. En ons wil uw naam prijs, omdat u zo genadig voor ons is. Ons wil u prijs van uw grootheid, dat u in beheer is van die hele wereld. Zelfs van die dingen wat voor ons indrukwekkend is of beangstigend. U regeert over alles. En zelfs tot in die kleinste details. Ook die gras wat weer groen begint wordt. Die aarde wat vernieuwd wordt door regens. in die lente wat gekom het. Ons dank u dat ons ook daarin uw grootheid sien. Maar Here, ons dank u nog veel meer vir uw grootheid en die verlossing. Die verlossing wat ons mag ontvang, net door uw geloof, net door ons vertrouwen in Christus te plaas. Ons dank u dat u uw eie seun gestuur het, om sondaars te red, en dat het ons elke dag hoop gee, dat het ons die vrymoedigheid gee om naar u toe te kom, en dat het ons hoop gee vir die toekomst, en ook hoop vir hierdie wereld, wat verskeur word door geweld, teenstelling, racisme, haat. Daar is hoop vir hierdie wereld, omdat u dit deur Christus volledig wil herstel. Heer, ons dank u dat ons met daar die perspektief mag leven, en ons wil ook vandag weer naar u toe kom, en voor u verskyn saam als gemeente, als lichaam van Christus, en ons wil uw naam eer, ons wil naar uw woord luister, en ons wil saam ook uw woord verkondig als gemeente, want hier die boodskap is die boodskap van redding, wat alle eer breng aan u. Ons bid, Heere, dat u so in ons harte sal werk, dat ons die boodskap met gretigheid en met liefde en met vreugde sal ontvang. Wil u ons harte oopmaak? Ook as daar dinge is wat dit blokkeer, wat ons eie trots, ons sorge, dinge wat in die afgelopen week gebeur het, dinge wat in die verlede gebeur het. Heere, wil u al daar die hindernisse oorwin en met uw woord in ons harte woon. Wil u ons vertroos, opbou, corrigeer en laat groei. En ons wil u ook bid, Heere, dat u ons so met uw gees sal vervul, dat ons door uw evangelie verander, en dat ons aan u toewy, met liefde in ons hart. En dat het ook in hierdie dienst sigbaar mag word, dat ons u aanbid met ons hele hart, uit dankbaarheid. Ons wil vraag dat u dit sal doen, door uw heilige gees, vanwege uw Seun, Jezus Christus. Amen. Ik wil vandaag samen met jullie luisteren naar die evangelie in Galatiërs 2. Met die oog daarop wou ik in Galatiërs 1 eindelijk begin. Kom ons lees eerst hoofdstuk 1 en dan begin als met die tweede gedeelte in hoofdstuk 2. Dus net om een beetje van die achtergrond te krijgen voor hoofdstuk 2. Paulus, een apostel, niet van wie een mensen of door een mens niet, maar door Jezus Christus en God die Vader, wat hem uit die doden opgewekt heeft. En al die broeders wat bij mij is, aan die gemeentes van Galatië, genade voor jullie en vrede van God die Vader en onze Heere Jezus Christus, wat hem zelf gegeerd voor ons zondes, zodat hij ons kan uitred uit die tegenwoordige boze wereld, volgens die wil van onze God en Vader, aan wie die heerlijkheid toekomt in alle eeuwigheid. Amen. En dan spreekt hij die situatie in die kerken daaraan. Ik verwonder mij dat jullie zo gauw afvallig wordt van hom wat jullie door die genade van Christus geroepen hebt, naar een andere evangelie toe, terwijl daar geen ander is niet. Behalve dat daar sommige mensen is wat jullie in die war brengt en die evangelie van Christus wil verdraaien. Maar als zou ons, die apostels, of een engel uit die hemel jullie een evangelie verkondigen in strijd met die wat ons jullie verkondigd heeft, laat om een vervloeking wees. Zoals ons van tevoren gezegd, zeg ik nou ook weer, als iemand jullie een evangelie verkondigt in strijd met die wat jullie ontvangen heeft, laat om een vervloeking wees. Zoek ik dan nou die gunst van mensen? of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie in diensknecht van Christus wees nie. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. Want ek het dit ook nie van een mens ontvang of geleer nie, maar deur een openbaring van Jesus Christus. Want julle het gehoor van my lewenswandel vroeger in die Jodendom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg het en dit verwoes het. En dat ek in die Jodendom vooruit gegaan het, bo baie van my leeftijd onder my stamgenote, terwyl ek vooral een ijveraar was vir die oorleveringe van my voorvaders. Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelijk nie vlees en bloed geraadpleeg nie, en ook nie na Jerusalem opgegaan na die wat voor my apostels was nie, maar na Arabië vertrek en weer teruggekom na Damascus. Vervolgens, drie jaar daarna, het ek na Jerusalem opgegaan om met Petrus kennis te maak en 15 dae by hom geblei. En ek het niemand anders van die apostels gesien nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here. En wat ek julle skryf, voor die aangezicht van God, ek lieg nie. Daarna het ek gekom in die streke van Syrië en Cilicië, en ek was persoonlik onbekend by die christelike gemeentes van Judea. Hulle het net gehoor, hy wat vroeger ons vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeger bezig was om uit te roei. En hulle het God verheerlik in my. Nou, dan beskryf Paulus vervolgens dat hy 14 jaar later in Jerusalem aangekom het en met die apostels gepraat het en dat hy volledig aanvaar is. Hulle het heeltemaal saamgestem met sy evangelie. En dan beskryf hy in vanaf vers 11 waar die evangelie weer eens in gevaar gebring is. Vers 11. Maar toe Petrus in Antiochië gekom het, het ek hom openlik teëgestaan, omdat hy veroordeeld gestaan het. Want voordat sommige van Jakobus afgekom het, was hy gewoond om saam met die heidene te eet. Maar na hulle koms het hy hom teruggetrek en om een kant gehou uit vrees vir die wat uit die besnijdenis is. En saam met hom het ook die ander jode geveins, sodat selfs Barnabas hom laat meevoer het door hulle geveins. Maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in teenwoordigheid van almal gesê, jy, as jy wat een jood is, soos een heiden lewe en nie soos een jood nie, waarom dwing jy die heidene om soos jode te lewe? Nou, die is ons vanaf vers 15. Ons wat van nature jode en nie sondaars uit die heidene is nie, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie. Omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Vers 17. Maar as ons, wat streef om in Christus geregverdig te word, self ook sondaars bevind is, is Christus dan een dienaar van die sonde? Nee, stellig nie. Want as ek weer opbou wat ek afgebreek het, dan betoon ek myself een oortreder. Want door die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek door die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar gerechtigheid door die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. Dit is die evangelie, soos ons dit in Galatiërs 1 en 2 hoor. Laat ons nou daarop reageer door skrifbreiming 27 te sing. Ons sing vers, dit is die geloofsbelijdenis, en ons sing die gedeelte oor Jezus' verlossingswerk en die werk van die Heilige Gees, vers 2, 3 en 4. Laat ons nou luisteren naar die verkondiging van Gods woord en ons concentreren op Galatiërs 2 vers 19 en 20. Ik zal dit nogmaals lezen. Want door die wet is ik voor die wet dood om voor God te leven. Ik is met Christus gekruisig en ik leef niet meer, nie, maar Christus leef in mij. En wat ik nou in die vlees leef, leef ik door die geloof in die Zoon van God, wat mij lief gehad het en omself voor mij oorgegee het. Laat ons op die evangelie antwoord door lied 290 te zingen, vers 3 en 4, dat Christus ons met zijn bloed was. En dit is heel bekend, maar ons zingt dan ook dat hij ons inlijf in zijn sterven en met ons op laat staan. En dit is die inwoning van Christus in die leven van elke dag en die verandering wat in ons plaatsvindt. En ons mag ook daarvan zingen. Lied 290 na die preek. Broers en zusters, gemeente van ons Heer Jezus Christus, hierdie week vier ons hervormingsdag. Het is nou al 507 jaar geleden dat die hervorming begin het. En hervorming betekent, hervorming, dat God die kerk verander het. Hij het teruggeplaatst op die spoor van die waarheid, want die kerk het die pad verloor. God heeft in die Bijbel die boodschap van die evangelie voor ons gegeven. En Luther heeft die evangelie opnieuw ontdekt in de Romeinen en Galatiërs. In Galatiërs 2 vindt ons in een neutendop die leer van die rechtvaardiging door geloof alleen. En dit was voor Luther die leer waarmee die kerk staan of valt. En vandaag luister ons naar die evangelie. Dit maakt ons blij. En dit verander ons leven. Die thema voor die preek is, Jezus is ons kostbaarste skat. Door geloof in zijn verdiensten word jij gered. Jezus is ons kostbaarste skat. Door geloof in zijn verdiensten word jij gered. En dan is daar drie gedeeltes. Vrijspraak, dood en leven. Vrijspraak op grond van zijn gehoorzaamheid. Dood, ons is samen met hom gekruisig en leven, hij leeft in ons. Dus vrijspraak op grond van zijn gehoorzaamheid. Dood, ons is samen met hom gekruisig en leven, hij leeft in ons. Vrijspraak. Die mens wordt niet gerechtvaardigd uit die werken van die wet niet, maar alleen door die geloof in Jezus Christus, zegt Paulus in vers 16. Die evangelie is uniek en is onverwachts. Dit weerspreekt mensense ideeën over religie. Religieuze mensen is dikwijls die sterkste tegenstanders van die evangelie van genade. Ons, zondige mensen, gebruik enig iets om onszelf nader aan God te brengen. Die evangelie is voorbij mensen onaanvaardbaar en onaantrekkelijk, omdat dit zo exclusief is. Net Jezus, net genade, net je geloof. Ons zoekt meerdere opties. Ons zoekt iets om zelf trots op te kan wees. Ons denkt, ons kan iets doen om onszelf uit die zondekuil te bevrijden. Ons kan iets doen om ons verhouding met God te verbeteren. Maar die evangelie zegt, Christus alleen kan jou redden. En door geloof alleen ontvang je dit. Nou, hier die evangelie is kostbaar. Want het is Gods manier om zondaars te redden van die eeuwige dood. Dit is kostbaar, want God zelf zoekt ons en overtuigt ons van zijn liefde voor ons, wat onwaardig is. En dit is kostbaar, omdat dit door een eeuwige verhouding met God gaat. En net zijn liefde is die reden daarvoor. Jezus en zijn gehoorzaamheid wordt in die evangelie aan ons aangebied. Als die enigste hoop, die enigste pad van redding. Als ons iets aan Jezus toevoegt, verloor ons om. En die hervorming was nodig, omdat die Roomse kerk in die middeleeuwe die pad van redding verlaat het en die mense, en van die mense af weggehou het, eintlik. Maar dit was nie die eerste keer nie. Dit het reeds in Paulus' tyd begin. Hy vertel daaroor in Galasiërs 1 en 2. In hoofdstuk 1 het hy vertel hoe hy self die evangelie ontvang het. En wat een skokkende gebeurtenis dit was, om dit te ontdek, dat hy, want hy het self Jezus ontmoet op die pad naar Damascus. En daar het hy ontdek dat hy met al sy religieuze prestaties en sy toewijding aan God, aan die wet, juist tegen God geveg het. Hy die kerk van Jezus vervolg. En dit was Godse werk, die kerk. En Jezus maak hom daar blind op die pad naar Damascus, om vervolgens sy oor oop te maak vir die evangelie van genade. Hy kan net gered word deur Jezus, deur geloof en Jezus' gehoorsaamheid. Maar dadelijk word die evangelie aangeval. Christene word verlei om die Joodse wette toch weer te aanvaar. Hulle sê dit mooi, ja, ons glo steeds in Christus, maar hierdie ding voeg je net toe. Dit is ook nodig. Hulle begin die wet gehoorzaam om vir God aanvaarbaar te wees. En selfs Petrus word meer gesleep en hou afstand van die heidene waarmee hy geëet het, wanneer Jode kom kuier. Paulus skryf aan die Christene in Galasië, dit is nou Turkije, dat hulle daarmee alles op die spel plaas. Ek verwonder my dat julle so gauw afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie. En dus nie, evangelie nie. En in vers 16 sê hy, die Jode weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen door die geloof in Jezus Christus. Selfs ons, die Jode, het in Christus Jezus geglo, zodat ons geregverdig kan word uit geloof, uit die geloof in Christus, en nie uit die werke van die wet nie. Omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Dus als je iets aan Jezus toevoegt, ontken je hem als die enigste redder. En verloor je hem als jouw redder. Ons kan net gerechtvaardig worden uit die geloof in Christus en niet uit die werken van die wet. Nie. En gerechtvaardig betekent dat jij vrijspraak van je zondes ontvangt en dat God jou aanvaardt. Die 2020 vertaling gebruik ook daar die woord voor gerechtigheid, vrijspraak. In vers 21. Nou, in die vrijspraak is niet door werken van die wet niet. Die wet beschuldigt jou juist, oortuig jou van je zondes. Nou, dit mag voelen alsof die slaggat van die Galatiërs niet ons slaggat is niet. Ons is niet Joden niet. Ons wordt niet verleid om besnijdenis te laten uitvoeren. Om nader aan God te komen nie. Maar daar is der duizenden kerkgangers in die wereld, wat nie die evangelie hoor en glo nie, maar een verandering, een verbastering daarvan. En dit klinkt soos volg. Ek wat steeds goeie daden probeer doen, om te probeer verhinder dat ek een dag vir eeuwig in die hel gaan beland. So skryf die Afrikaanse skrywer Dana Snyman in sy boek Soek Mekaar. Dit is hoe hy groot geword het. Ek probeer steeds goeie daden doen, om te verhinder dat ek in die hel beland. En dit kan wees dat die kerk daar die moralistische boodskap aan sy lidmate voorhou, en daar kom mense nie eens achter, dat die evangelie vervang is door moralisme nie. Maar dit kan ook gebeur dat die kerk die rechte evangelie preek, maar dat ons in ons denken en doen toch moralistisch leef, en denk dat ons iets moet toevoeg. Want die boodskap dat jy en ek net gered word door te vertrouwen op wat Jezus gedoen het, klinkt voor ons te eenvoudig. Ons wil iets toevoegen. Ja, je moet wel God gehoorzaam. Je probeert voor je slechte daden te betalen of daarvoor compenseren met goede daden. Of je wil wijs, jij is ernstig daarover om God te dienen. En begin later denk dat ook dit nodig is om gered te worden. Of je denkt dat je nader aan God is als je goed leeft. En dat je verder van God af is als je slechte dingen doet. En dan denk je dat jouw verhouding met God afhankelijk is van jouw daden. Dus ons moet niet denken dat die gevaar van die verkeerde evangelie niet ons bedreigt. Nee. Op allerhande manieren kan ons iets van onszelf aan Jezus toevoegen. Nou, daarteenoor het ons die zuivere evangelie nodig. Voor Luther was dit een geweldige, wereldschokkende, verblijdende ontdekking. Luther werd een monnik geworden toen hij in een gevaarlijke donderstorm vastgevangen was. Toen had hij belofte gemaakt, ik zal een monnik worden. En toen, wordt hij dit nou? En het heeft samen met monniken 7 keer per dag gebid. Hij heeft vroeg opgestaan. Hij heeft hemzelf getuchtig, hij heeft gevast, hij heeft in die sneeuw geslapen zonder kleren. En baie andere religieuze dingen gedoen, religieuze oefeningen gedoen, om vrede met God te krijgen. Maar hij heeft geen vrede gevonden. Nie. Hij was gekweld door die besef dat God heilig was. En zijn zonde zou straf met die vuur van die hel. En terwijl hij zo hard bezig was om Gods gunst te winnen, het hij Romeinen 1 gelezen. Die rechtvaardige zal leef door die geloof. En hij heeft God gehaat en verwerp. Want hij heeft gedenkt dat God die gerechtigheid, die rechte verhouding met God, van hem geëist heeft. Dat hij dit moest brengen. Ik moet het zelf recht krijgen, het hij gedenkt. En hij heeft steeds weer vastgeloopt daarin. Maar in het jaar 1515 had hij Romeinen 1 verstaan. En dit was die ontdekking. God geeft die gerechtigheid. Dit is een geschenk wat hij voor die gelovigen geeft. En dit was die einde van zijn onzekerheid, van zijn verzet en zijn haat. Die rechtvaardiging van die geloof, om dit te ontdekken was voor Luther alsof die zon gaan schijnen in die duisternis van die tronk. Die deuren van die hemel het voor hem opgegaan, het hy gesê. En hij is vervuld door een diep vreugde. Hij heeft geleerd dat zonder die genade van God, hij nooit vergeving kon ontvangen en nooit vrede met God zou kennen. En toen hij zijn eigen gehoorzaamheid aan die wet prijsgegeerd en in Jezus gehoorzaamheid gegloeid, is hij zondes vergeven. En het hij vrede met God gekregen. Broers en zusters, hierdie week vier ons hervormingsdag. Dank God voor die herontdekking van die evangelie. Gebruik hier die dag als een herinnering dat Jezus ons kostbaarste schat is. Hij redt jou door geloof in zijn verdiensten. Die basis van ons vrijspraak, die reden dat God jou aanvaardt, is net die verdienste van Jezus. Niks meer niet. En onthoud dan dat die leer van die rechtvaardiging door geloof alleen kostbaar is. Bewaar die zuivere evangelie. Geloof in Jezus alleen redt jou. Bescherm daarom die evangelie tegen moralisme. Is jij bewust dat die aanvallingen niet net van buiten afkomen, maar ook uit ons eigen hart? Zo makkelijk voeg ons iets toe, wat ons denk ons kan doen, iets wat ons nodig vindt, boe en behalve die geloof. Maar religieuze verplichtings, kerkelijke gewoontes, jouw dienst aan God, jouw groei in gehoorzaamheid, kan nooit die plek van Jezus innemen. Ons liefde voor God en ons dienst aan God draagt niks bij. Dit is die gevolg van die genade van God in ons harten. Dank God voor die evangelie en bewaar dit zuiver. Dan die tweede gedeelte van die preek, gekruisig. Die woord was dood, die tweede woord, ons is samen met hem gekruisig. Dat is die tweede deel. Paulus schrijft in vers 19 en 20, ik is met Christus gekruisig en ik leef niet meer niet, maar Christus leef in mij. En wat ik nou in die vlees leef, leef ik door die geloof in die Zoon van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Ek is met Christus gekruisig. Paulus sê dit, ek. En hy sê dit dan nie net oor homself nie, maar hy praat van elke gelovige. Deur geloof is jy in Christus. God identificeer jou met Christus. En dit beteken dat hy na jou kyk, alsof hy Christus sien. En alsof jy Jezus is. Alles wat met Jezus gebeur het, het daarom met elke gelovige gebeur. Jezus is gekruisig. Hy het die smaad van die kruis gedra. So het hy die vervloeking wat God oor die sonde uitgespreek het, in ons plek gedra. Ons hoef dit nie meer te doen nie. Die vervloeking is weggeneem. En aan die kruis het Jezus gesterwe. So die gelowige het saam met hom gesterf. Ek is met Jezus gekruisig en ek leef nie meer nie, sê Paulus. Paulus het dit ook in Romeine 7 beskryf. Die dood van Jezus beteken die dood van die gelowige vir die wet. So die wet het geen seggenskap meer oor die gelowige nie. Romeine 7 vers 1, weet julle nie dat die wet oor die mens heers so lang as hy lewe nie. En hy gee dan een voorbeeld van een getrouwde vrou, wat na die dood van haar man nie meer door die wet aan haar man gebonden is nie. Sy is vry om met 'n ander te trou. En daarom is die christene in Galatië so verkeerd, as hulle teruggaan na die Joodse wette en dit weer gaan gehoorsaam. Die dood van Jezus het die wet vervul. En die wet het geen sê meer oor hulle nie. Daar is geen veroordeling vir die wat deur geloof in Jezus is nie. Romeine 8 vers 1. Bevryding is die seën wat jy ontvang wanneer jy jou geloof in Jezus alleen plaas. Die Bybel verseker jou dat die wet jou nie meer kan veroordeel nie. Die eis van die wet is verbreek en die vloek van die wet is beëindig deur Jezus se kruisiging en dood. Christene is vrygespreek. En daarom is het sinneloos om die wet, en Paulus denk hier aan die ceremoniële wet, al die Joodse wette wat hulle in die Oud Testament gekry het, om die wet te probeer gehoorsaam om nader aan God te kom. Dis sinneloos. Ons kan die volmaakte wet nie gehoorsaam nie. Dit veroordeel ons juist. Ons enigste redding is dat Jezus die wet vervul het. En deur sy leiding en dood, die mag van die wet oor ons verbreek het. Almal wat self iets probeer doen, om Gods gunst te verdien en nader aan God te kom, vergeet dat gelowiges saam met Jezus vir die wet gesterf het. Jy mag dit nooit meer as een leer gebruik, om na God toe op te klim nie. En dit het ingrypende gevolgen vir die sonde in ons lewens. Die plek van die sonde. As Paulus sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, praat hy terselfde tyd oor die afsterwe van die ou mens, die ou natuur, die sondige natuur. Die sonde het ons dood veroorsaak. Die dood het alle mense bereik. Maar Jezus het ons levend gemaakt. En daarom moet ons leer dat die duivel die sonde gebruik om ons terug te trek in die dood. Hy wil hê dat ons weer oorgee aan die sonde, skuldig voel en veroordeel word deur die wet en moet verloor. Dan is ons een makkelike prooi vir hom. Maar God laat ons deur geloof deel in die reddingswerk van Christus. Saam met hom is ons gekruisig en nou is ons dood vir die sonde. Onthou dit en moet nie toelaat dat die sonde weer in jou lewe oorneem en gaan regeer nie. Jy is geregverdig deur geloof alleen. Dit gee jou vreugde dat jy vrygespreek is. En saam daarmee gee God ook die versekering dat jy dood is vir die wet en vir die sonde. Gebruik dit in jou stryd in die sonde. As jy in sonde geval het, bekeer jou. Bekeer jou dadelijk. En moet nie aanhou om met die sonde voort te gaan nie. Jy is saam met Jesus gekruisig. Die sonde het nie die reg om weer in jou lewe te regeer nie. Pleks daarvan woon Jesus in jou. En jy mag een nieuwe lewe leef in sy krag. Vir jou stryd in die sonde, gryp Jesus aan. Hy het vir jou gesterf. Hy het die mag van die sonde in jou lewe oorwin. Vertrou dan op hom. En dit gee vir jou die oorwinning, dat hy vir jou die oorwinning oor die sonde gee. Die derde gedeelte van die preek, lewe, hy leef in ons. Nou is ons in dieselfde vers, Paulus het dus gesê, ons is saam met Jesus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself voor my oorgegee het. Ek kan denk dat iemand die vraag vra, maak die leef van die regverdiging deur die geloof alleen een verskil in my lewe? Is dit praktisch? Help dit my? Is dit ook een droe leerstuk vir jou? Ons kan so denk, want rechtvaardiging is een uitspraak wat God oor jou leven maak. Jy is vrygespreek van skuld. God het jou aangeneem. Dit kan ek wel eens voel, vooral als mense die leer begin verdedig, soos een redenering. Een standpunt wat jy kan verdedig, maar wat nie rechtig een verskil maak nie. Nou, dan het Paulus goeie nuus vir jou. Christus leef in my, sê hy. En hy sê dan dadelijk, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God. Dit is dus nie een toekomstige ding nie. Dit gebeur nie eers as jy in die hemel kom nie. Dit is nou, terwyl ek in die vlees leef, in hierdie lichaam, die geloof in Jezus, het rechtstreekse en onmiddellike gevolge vir jou leven op aarde. Jezus, leef in jou. Die identificatie met Jezus is dus nie net een uitspraak van God oor jou nie, maar Jezus kom nou self in die gelovige woon. Baie kere sê Paulus, ons is in Christus deur die geloof. En hierdie keer sê, Christus is in ons. Hy leef in jou en my. En dis hoekom Luther self geskryf het, jy leef nou een nieuwe lewe, en dis een onafgebroken kyk na Jezus. Hy leef in jou. In Galasiërs 3 vers 27 sê Paulus dit soos volg, julle het Jezus aangetrek. Die evangelie plaas Jezus dus recht voor ons. Om in hom te glo beteken nie dat jy vroeger eenmalig op hom vertrou het nie. Bijvoorbeeld die dag van jou bekering, as jy so een dag beleef het. Dit is nie een eenmalige ding nie. In geloof leef beteken dat jy dagelijks al jou aandag op Jezus rig. Dat jy in sy krag leef en teen die sonde veg. Dat jy onthou dat God jou aanvaar het vanweë hom en nie vanweë enig iets wat jy doen nie. Om in Jezus te glo, beteken nie dat jy een sekere standpunt inneem en sekere waarhede glo nie, ja dit ook natuurlijk, maar door geloof kry jy Jezus' identiteit en ontvang jy sy hele verdienste, sodat jy vry is van die wet. En daarmee saam kom die werkelijkheid van die inwoning van Jezus. Jy leef nie meer nie, maar Jezus leef in jou. Nou, is dit nie een wonderlijke verrassing nie? Het jy al daar gedink, dat geloof in Jezus so een persoonlijke en nauwe eenheid met Jezus gee, dat hy in jou leef? Dat jy selfs kan sê, ek leef nie meer nie, maar Jezus leef in my. Probeer net denk, dat by al die naambordjies wat mense op een deur of een hek plaas, dat daar oorals Jezus verskyn. Ek leef nie meer nie, maar Jesus leef in my. Eenvoudige geloof in Jesus, en met eenvoudig bedoel ek afsien van jou eie prestaties en toevoegings. Eenvoudige geloof in Jesus gee jou alles wat jy nodig het. Dit is die regte lewe, die volle lewe wat God vir jou wil gee. Soos Jesus in Johannes 10 gesê het, ek het gekom, teenoor die mense wat inbreek en steel, ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Dit is die volle lewe wat Jesus vir elke gelowige gee. Ons het nog maar net begin om te ontdek wat dit beteken dat Christus in ons woon. Dit is so ryk. Dit bring groot veranderinge in ons. En die veranderinge vind plaas naarmate ons glo en verstaan wat Jesus vir ons beteken. Jy word herinner aan die liefde van Jesus. Galasiërs 2 vers 20 sê, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. En weer eens ontdek jy, dit is nie een droë leerstuk nie. Deur geloof onthou jy en ontvang jy die liefde van jou redder. Nou broers en susters, dit gee vir ons allemaal een groot vreugde en een aansporing om vir Jezus te leef. Na sy opstanding in hemelvaart het hy nie verdwijnen en wacht nou ergens en ons gaan hem nou eers in die toekomst een dag ontmoet nie. Hy woon nou in ons. Ons mag elke dag sy aanwezigheid glo en ervaar en uit sy krag lewe. En daarom eindig ek die preek oor Jezus, ons kostbaarste skat, met hierdie woord. Leef. Amen. Laat ons saam God dank in ons gebed. Heere God, ons redder, ons toevlug, barmhartige God, wat ons lief het, en wat u seun vir ons gestuur het, ons aanbid u en ons dank u, vir die kostbare evangelie, dat ons deur Christus alleen gered word. Ons wil u dank, Heere, vir wat u in die geschiedenis gedoen het om uw kerk terug te lei na hierdie evangelie. In die tijd van Paulus reeds, en ook in die tijd van die hervorming. Ons onthoude jaar 1517, nou 507 jaar gelede, maar ons besef dat u daarvoor reeds mensen gegee het, soos Johannes Hus en ander, om die hervorming voor te berei. En ons dank u vir die mensen wat die leiding geneem het in die hervorming, mense soos Luther, John Knox, Zwingli, Calvin en ander mense wat u gebruik het, om uw kerk terug te bring by die evangelie. Dank u dat die evangelie van genade nie uitgedoof kan word nie. Die duivel probeer alles om dit te doen, maar uw woord staan vast en kan nie door duivels of mense vernietig of geblokkeer word nie. Heer, ons bid dat u ons trouw sal maak om die evangelie te glo, om dit as 'n skat te ontvang en dit ook as 'n skat op te pas, om daaroor bly te wees, om dit te leer, dit te versprei, dit met ander te deel en om dit ook te beskerm teen aanvalle. Ons dankie vir die rykdom van die evangelie, die smettelose gehoorsaamheid van Jezus in ons plek, dat hy die eis van die wet vervul het, zodat uw gerechtigheid nie een eisende gerechtigheid vir ons is nie, maar een gevende gerechtigheid. En ons dank u dat dit voor Luther soveel beteken het, dat die hervorming daar hier aan die gang gekom het, en ons dank u dat dit ook vir ons soveel mag beteken. Help ons hier om dit raak te sien, en om dit door geloof eenvoudig te aanvaar. Dank u dat u dat ons saam met Christus gesterf het vir die wet en dat ons nie meer skuldig staan voor u nie. En daarom wil ons bid, Heere, help ons om al hoe meer uit Christus te leef. Nie uit ons eie krag nie, maar uit sy krag. Sodat ons die sonde kan oorwin, dat ons ons lewens heilig aan u kan toewy. Sodat ons nie vir ons eie eer leef nie, maar om hom te eer. En help ons, Heere, om te besef dat Christus in ons wil woon. Ons bid dat u ons deur geloof daaraan deel sal gee en ook sal help om dit te besef, dit te onthou en ook regtig daaruit te leef. Ons dank u ook, Heere, dat ons nie alleen staan wanneer ons in u glo nie, maar dat ons saam lichaam van Christus mag wees en dat ons ook verbonden is met duisende kerke in die wêreld wat in u glo en ook met gelowiges wat ons voorgegaan het. Ons dank u vir uw werk, nie net in een persoon, nie net in individue nie, maar dat u een volk vergader en dat ons daarvan deel mag wees. En ons wil dan ook als gemeente ook saam leef en saam ons verblij met die dinge wat in mekaarse levens gebeur. Ons dank u vir die verjaarsdag wat die afgelopen week gevier kan word. Dan ons dank u vir Henriette. Dank u dat u haar een plek in ons midden gegee het en met een gezin geseën het. Dank u vir haar geloof en die vreugde wat sy van u ontvang het. Dank u dat sy saam met ons allemaal u wil dien. Ons bid dat u ook hierdie nieuwe levensjaar haar sal seën. Ons dank u dat Emma 9 jaar geword het. Dank u dat sy Jezus als haar verlosser ken en vrolijk en met hoop mag leef. Help haar elke dag om op Jezus te vertrouw. Help haar om te groei, die wat sy by die school, by die huis en in die kerk leer. En seën haar. Heer, dan sê u ook dank vir die Robertson gemeente, wat deel is van ons klasses. Ons mocht daarvan hoor, dat dit ontstaan het. En Heer, ons dank u vir elkeen wat deel van daar die gemeente is. Dank u vir die baie jong gesinne wat daar is. En ons dank u vir die geloof en die enthousiasme wat daar is. Wil u dit dieper maak, zodat het steeds in Christus gewortel sal bly. Help hulle om die evangelie raak te sien, dit met blijdskap te ontvang en daaruit te leef. En ons bid dat u daar die gemeente een licht sal maak in hulle woonplek in die brede riviervallei, zodat nog mensen die evangelie mag ontdek en gered mag worden en toegevoegd mag worden aan die volk. Ons bid u seën oor daar die gemeente. Heer, ons wil dit alles vra in die naam van Jezus Christus, uw Seun, wat sy lewe vir ons gegee het en wat daarmee uw liefde vir sondaars gewys het. Ons bid dit in sy naam. Amen. Laat ons nou ons dankbaarheid aan die Here wys in die kollekte. En laat ek net die doelwitte herhaal. Die eerste kollekte is vir die kerk, die tweede vir sending. En dan tenslotte sing ons skrifberuiming 10. Daar is geen veroordeling, niks kan ons skei van die liefde van God. ontvang die seën van God in geloof. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal. Amen. Thank you.